Blijf voor je bidden, goed?
Yes.
Dank u wel, Vader, voor Joël, dat hij vanmorgen hier staat. Dat hij bereid is om uw woorden die hij op zijn hart gekregen heeft van u, om dat te delen met ons. En ik bid, kom met uw wijsheid over hem, dat hij op het juiste moment de juiste woorden zal vertellen aan ons. Dank u, Vader. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. We gaan zo meteen lezen uit Handelingen 16. Dus als je een Bijbel bij je hebt en je wil graag meelezen, dan mag je hem er wel vast bij zoeken. Handelingen 16 lezen we straks vanaf vers 23. Heel kort even wat daar aan vooraf gaat. Paulus is een verkondiger van het evangelie. Hij brengt het goede nieuws. En dat doet hij door een aantal reizen te maken. Door het Romeinse Rijk. En dat zijn gebieden die wij nu kennen als Turkije en Griekenland bijvoorbeeld. En hij heeft al een eerste reis gehad. Die eerste reis heeft hij samen met Barnabas gemaakt. Tweede reis hebben ze besloten om toch maar apart verder te gaan. Zo gaat dat soms in het Koninkrijk van God. Zelfs onder grote godsmannen die besluiten om toch even allebei een andere richting op te gaan. En dan is daar Silas. En Paulus ziet Silas en ze klikken met elkaar en ze besluiten om de tweede zendingsreis die Paulus gaat maken, om die samen te gaan maken. Terwijl ze aan het reizen zijn, ze vertrekken vanuit het noorden van Israël, een stad waar Paulus, nou, je zou kunnen zeggen dat hij daar woonde. Dat was een beetje zijn thuisbasis, daar kwam hij ook iedere keer weer terug, Antiochië. En vanaf daar trokken ze het gebied in wat wij nu kennen als Turkije. En hij kwam daar bij Derbe en Lystra. En daar kwam hij een jonge gozer tegen. En hij zag hem en hij kreeg vadergevoelens. Paulus kreeg vadergevoelens voor die jonge jongen die daar was, Timotheus. En zij trekken samen op en op een gegeven moment besluit Paulus Timotheus te vragen, wil jij niet met ons mee op reis? En als een soort leerling van Paulus gaat Timotheus mee op reis. En dan trekken ze verder. Ze trekken door de provincieën heen die daar in dat gebied in Turkije liggen. En dan komen ze aan bij de kust waar je de oversteek zou kunnen maken naar Griekenland. En het is een best wel een roerige reis. Ze zijn aan het zoeken en aan het ontdekken. En ze vragen, God, moeten we die kant op, moeten we die kant op? En alle deuren lijken dicht te gaan. En dan, 's nachts in een droom, ziet Paulus iemand aan de overkant van het water staan. En die man die roept, kom over en help ons. Die man die staat in Macedonië. En Paulus die wordt wakker en hij zegt tegen Silas en tegen Timotheus, en misschien zijn er nog wel meer mensen bij, zegt hij, volgens mij is het de bedoeling dat we naar Macedonië gaan. Dat we de oversteek maken en dat we daar verder gaan met het verkondigen van het evangelie. En terwijl ze aan boord gaan, komt er iemand bij. En dat is Lucas. En Lucas is de schrijver van het Bijbelboek Handelingen. En niet alleen de schrijver van het Bijbelboek Handelingen, hij is ook de schrijver van het Bijbelboek Lucas. Eigenlijk is Lucas en Handelingen één groot doorlopend verhaal. Maar pas vanaf Handelingen 16, 15, waar is het? Nee, 16. Pas vanaf Handelingen 16 komt Lucas zelf erbij. Dus vanaf dat moment is het echt een ooggetuigenverslag. De dingen die gebeuren, daar zie je, dat heeft Lucas met eigen ogen zien gebeuren. Vanaf Handelingen 16 lees je ook veel vaker de verhalen in de we-vorm. Terwijl eerder zijn de verhalen veel meer in de hij- en in de zij-vorm. Zo, hij deed dit, zij dacht dat en zij dachten dat ze dat en dat zouden moeten gaan doen. Dus vanaf Handelingen 16 komt Lucas erbij en is hij ooggetuige van wat er gebeurt. En een van de dingen die hij ziet gebeuren is dat ze aankomen in de Griekse stad Filippi. En terwijl ze daar aankomen, doen ze eigenlijk wat ze altijd doen. Het eerste wat ze doen als ze een stad binnenkomen waar ze nog nooit eerder geweest zijn, is ze zoeken daar de Joodse gelovigen op. De mensen die in een synagoge bij elkaar komen bijvoorbeeld. Alleen Filippi heeft zo'n kleine Joodse gemeenschap dat zij geen synagoge hebben. In plaats daarvan komen ze buiten de stad, bij het water, komen ze bij elkaar. Er zijn een aantal, met name vrouwen, die elkaar daar opzoeken en die met elkaar daar het geloof beleven. Paulus, Silas, Timotheus en Lucas, zij gaan als eerste naar die plek toe en daar verkondigen ze het evangelie. Een van de mensen die daarbij is, is Lydia. Zij is een purperverkoopster. Oh, het is een zakenvrouw die enorm succesvol lijkt te zijn. In dat korte stukje wat we over haar lezen. Ze is een succesvolle zakenvrouw. Zij hoort het verhaal over Jezus. En haar hart vult zich. En zij en haar hele gezin, haar hele huishouden, zij wijden zich toe aan Jezus. Of het letterlijk of figuurlijk is, ik weet het niet, maar zij buigen hun knieën voor Jezus. Op een andere dag lopen Paulus en Silas samen met Timotheus en Lucas lopen ze door Filippi heen. En terwijl ze daar lopen, loopt er een vrouw achter hun aan. En die begint te roepen. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen hoe u gered kunt worden. Betere reclame kan je niet hebben, zou je denken. En de eerste dag gebeurt dat zo en ze loopt de hele dag achter ze aan. Ze blijft dat roepen. Zij verkondigen hoe je gered kunt worden. Dit zijn dienaren van de Allerhoogste God. En de eerste dag gaat goed, de tweede dag begint het al een beetje raar te worden. De eerste dag was het ook al wel raar, maar de tweede dag begint het nog gekker te worden. De derde dag is het al vervelend. En dan op een bepaald moment is Paulus er zat van. Dit ging verschillende dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest. Hij zei het niet tegen de vrouw, maar deze vrouw was bezeten. Ze had een demon in zich. En omdat zij bezeten was, had ze bepaalde kennis. En die kennis die schreeuwde zij uit. Maar dat niet alleen, zij had ook kennis over het leven van andere mensen. En daardoor was zij een soort van waarzegger. Of een soort van, ze was een waarzegger. Zij kon toekomst voorspellen, ze kon dingen uit het leven van mensen vertellen. Doordat die geopenbaard waren door een demon. En er zat een geest in deze vrouw. En Paulus die is het zo zat dat deze vrouw al dagenlang achter ze aanloopt. En alleen maar blijft roepen. En dan vanuit frustratie, zo staat het er, toen Paulus er genoeg van kreeg. Hij was er helemaal klaar mee. Hij draait zich om en hij zegt tegen de geest, ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op dat moment ging de geest uit haar weg. Je zou denken, goed nieuws. Maar niet voor Paulus en Silas. En waarschijnlijk zelfs ook niet per se voor deze vrouw. Want deze vrouw was een slaaf. Ze was eigendom van een slavenhandelaar. En die slavenhandelaar die verdiende zijn geld met haar. En ineens viel die bron van inkomsten weg. Het is de vraag hoe veilig de situatie voor deze vrouw was. Maar ook voor Paulus en Silas was het ineens geen veilige situatie meer. Want deze eigenaar of eigenaren van deze vrouw, die zagen een bron van inkomsten wegvallen. En niet alleen door deze ene vrouw, maar zij zagen een bedreiging in Paulus en Silas. Want als ze dat bij deze vrouw konden doen, konden ze dat misschien wel bij iedereen doen waar zij hun geld mee verdienden. En dus gingen deze eigenaren, deze mannen, gingen naar het stadsbestuur toe. En die hadden natuurlijk kunnen zeggen, hey, deze mannen hebben ons geld gekost. Maar ze hebben het slimmer aangepakt. En ze hebben gezegd, deze mannen zijn een risico voor de rust in onze stad. Zij bedreigen onze godsdienst. En daar waren de stadsbestuurders gevoelig voor. En dus, wat gebeurde er? De stadsbestuurders veroordeelden Paulus en Silas. En dan lezen we Handelingen 16 vanaf vers 23. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde, alle deuren opensprongen en bij iedereen schoten de boeien los. Vandaag lezen we tot zover. even het plaatje. Paulus en Silas verkondigen het evangelie, het goede nieuws. Wat is het goede nieuws? In een notendop. In de allerkleinste notendop waarin je hem kunt krijgen, geloof ik dat het goede nieuws is: God is niet boos. God is niet boos. Maar heeft uit liefde zijn zoon gegeven. Zodat iedereen die in hem gelooft de mogelijkheid heeft om zijn hart te verbinden met het hart van de Vader. Het goede nieuws in een notendop. Zij verkondigen dat evangelie, maar het komt ze duur te staan. De stadsbestuurders geven opdracht om ze met stokken te slaan. Het is geen lekker idee om met stokken geslagen te worden. Maar toch om het plaatje een beetje, ik ga het niet al te visueel maken, hoop ik, maar toch om het een beetje inzichtelijk te maken. Ze worden zo hard met stokken op hun rug geslagen. Het is een marteltechniek. Ze worden zo hard met stokken op hun rug geslagen dat het voor hun die nacht niet mogelijk is om op hun rug te liggen. Dat doet gewoon te veel pijn. Vervolgens worden ze naar de binnenste kerker gebracht, zodat ze zeker weten, daar kunnen ze niet uitbreken. En worden hun voeten in het blok gesloten. Hun voeten in het blok, dat was ook een techniek om te martelen. Hun voeten in het blok betekende waarschijnlijk dat ze op deze manier vastgezet werden in het blok. En misschien wel met z'n tweeën in hetzelfde blok. Dus dat ze aan elkaar vastzaten. Een minuut of 2, 3 hou ik dit wel vol. Denk ik. Maar er komt een moment dat je denkt, ja, maar dit lukt niet meer. En dan wil je gaan zitten, je wil gaan liggen. Maar dit is vervelend. Dit is een situatie waarin je denkt, je zou kunnen zeggen, zeker tot op dat moment is dit voor Paulus en Silas het dieptepunt van hun leven. Nou, tot hier even de gruwelijkheden. Gewoon maar dat we even snappen. Oh, de situatie waar ze in zitten, het is niet niks waar ze in zitten. Dit is, ik denk echt dat dit tot op dat moment het diepste dieptepunt is in het leven van Paulus en Silas. Ik heb nog nooit zo diep gezeten. Er zijn momenten geweest dat ik het idee had dat ik diep zat. En dat ik dacht, nou heer, laat maar zitten dan. Paulus en Silas zitten op het diepste dieptepunt in hun leven. En tegen middernacht, heer, wilt u bij Lydia zijn? Wilt u haar zegenen? Wilt u ervoor zorgen dat ze door onze gevangenschap nu niet ontmoedigd wordt? Maar dat ze vast blijft houden aan u? O Heer, wilt u bij die vrouw zijn? Wilt u haar beschermen? En ik kan me voorstellen dat Silas tussendoor kwam. Heer, wilt u Paulus vergeven? Dat hij zo onbezonnen was om zoiets te doen. Heer, wilt u de stadsbestuurders vergeven? Dat ze zijn gezwicht onder de druk van het volk. Wilt u onze gevangenbewakers, wilt u ze zegenen? En misschien zelfs wel dat ze vannacht iets van uw grootheid en uw glorie mogen zien. We weten het niet precies wat ze gebeden hebben. Het wordt alleen maar met een woordje wordt het aangegeven. Maar dit is toch het hart van Jezus. Dit is toch het onderwijs van Paulus. Zegen uw vervolgers, zegen ze, vervloek ze niet. Dat is toch waar Paulus ook over schrijft. Dit is toch ook hoe we het hart van Jezus kennen. En het lijkt alsof dat hart van Jezus openbaar wordt gemaakt in het diepste dieptepunt van hun leven. Ze zijn aan het aanbidden. Aan het bidden. En dan ineens. Jezus, ik hou van u. Ik heb u lief, Heer, boven alle dingen. Al wat in mij is, verlangt te zingen. Jezus, ik hou van u. Het diepste dieptepunt van uw leven. Jezus, ik hou van u. Ik heb u lief, Heer, boven alle dingen. Al wat in mij is, verlangt te zingen. Jezus, ik hou van u. Het diepste dieptepunt van hun leven. Ze zijn aan het bidden, ze zijn aan het aanbidden. Ze richten hun hart op God. En wat gebeurt er? De gevangenis begint op zijn grondvesten te trillen. De deuren springen open, de boeien springen los. Hun voeten schieten uit het blok. En ze kunnen zo naar buiten lopen. Ze doen het niet. Ze blijven in de gevangenis. Wat volgt is een heel mooi verhaal. De gevangenbewaker denkt dat iedereen weg is en hij wil zichzelf van het leven beroven. En dan roept Paulus, nee, niet doen, we zijn allemaal nog hier. En hij komt naar ze toe en hij vraagt, hoe kan ik gered worden? En zegt, geef je leven aan Jezus, geloof in Jezus. Hij doet het, zijn hele gezin en zijn hele huishouden doet het. Iedereen komt tot geloof, ze worden gedoopt, het is één groot feest. En de volgende dag mogen Paulus en Silas weer vertrekken. Dat is in het kort het verhaal. Maar als we daarop gaan focussen, dan missen we misschien de schoonheid van het moment van het diepste dieptepunt in het leven van Paulus en Silas. Want wat gebeurt daar? Wat gebeurt er in het diepste dieptepunt van hun leven? Als we er snel overheen lezen, dan zouden we zomaar de indruk kunnen krijgen dat de preek vanochtend een hele makkelijke is. Als we er snel overheen lezen, dan zouden we zomaar de indruk kunnen krijgen dat ik hier vanochtend gekomen ben om u te vertellen. Zit je in een letterlijke of een figuurlijke gevangenis, zing je weg daarbuiten. Dat zou kunnen, toch? Op basis van deze tekst zou je kunnen zeggen, zit je in een letterlijke of een figuurlijke gevangenis, ga God aanbidden en de gevangenis springt open en je boeien springen los. Het is niet waar. Het is waar dat het kan gebeuren. We zien het gebeuren in het leven van Paulus en Silas op dit moment. Het is waar dat het kan gebeuren. Het kon gebeuren in Handelingen 16. Het kan gebeuren vandaag, hier, op dit moment. Het kan gebeuren. Ik geloof erin, we dienen een God die zo almachtig is, zo groot, zo verheven, dat voor hem niks onmogelijk is. Als hij wil en nog een aantal andere factoren waar ik geen flauw benul van heb, maar op de een of andere manier gebeurt het regelmatig dat letterlijke of figuurlijke gevangenissen openspringen, dat boeien losgaan en dat we bevrijding ervaren. Maar als dat vanochtend mijn verhaal zou zijn, dan zou ik je met een kluitje het riet insturen. Ik zou je een half evangelie verkondigen. Want het is niet de volle waarheid. Als het de volle waarheid zou zijn, dan zou het verhaal van Paulus verder niet meer kloppen. Want Paulus heeft zeker 2 jaar gevangen gezeten in Rome. Ongetwijfeld heeft hij daar gezongen. Maar het zingen in de gevangenis in Rome, of het huisarrest, wat het precies was, we weten het niet helemaal exact. Maar in ieder geval zijn gevangenschap in Rome heeft hij niet kunnen opheffen door te zingen. Johannes, de leerling waar Jezus veel van hield, die heeft minimaal een aantal jaren gevangen gezeten op het eiland Patmos. De plek waar hij ook de openbaring ontving, ons laatste Bijbelboek. Daar heeft hij minimaal een aantal jaren gevangen gezeten. Hij heeft daar God aanbeden. Oh, als je de Openbaring leest, zeker dat eerste stuk, man. Het is één grote aanbidding. Ik weet zeker dat hij daar God aanbeden heeft. En het heeft er niet voor gezorgd dat zijn gevangenschap opgeheven werd. Dus het zou een halve waarheid zijn als ik vanochtend was komen vertellen: zing je problemen maar weg, want als je God gaat aanbidden, dan zijn al je problemen opgelost. Maar wat gebeurt er wel? Wat gebeurt er wel bij Paulus en Silas, terwijl zij daar op het diepste dieptepunt van hun leven zitten? Ik vermoed dat Paulus en Silas hadden gehoord dat God gevangenissen kan openen. Want dat is gebeurd bij Petrus. Een aantal hoofdstukken eerder. Toen is hij door een engel mee naar buiten genomen. Ik vermoed dat zij dat verhaal kenden. Maar niks in deze tekst wijst erop dat dat de reden is dat zij zijn gaan aanbidden. Ik geloof niet dat Paulus en Silas zijn gaan aanbidden omdat het hun vrijheid zou opleveren buiten de gevangenis. Maar ik geloof dat in het diepste dieptepunt van hun leven zij zo ontzettend goed wisten waar zij hun veiligheid en hun zekerheid konden vinden. En dat is aan het hart van de Vader. Aan de voeten van Jezus, vol van de Geest. Aan het hart van de Vader, aan de voeten van Jezus, vol van de Geest. Daar waren ze naar op zoek. Boeien of niet, gevangenisdeuren of niet, zij zochten het hart van de Vader. Dat is waar aanbidding over gaat. Wat betekent dat voor ons leven? Weet je wat het voor mijn leven betekent? Dat dit zo'n enorme spiegel is. Want in het dieptepunt van mijn leven ben ik eerder geneigd om achteruit te stappen. Dus ik denk, als God nog wat met mij te maken wil hebben, dan mag hij me dat wel laten weten. Maar dit is zo'n spiegel. Het is een aanmoediging. Juist om op het dieptepunt van mijn leven te gaan aanbidden. Het risico als we het hebben over aanbidding, en dat is misschien ook wel waar het in mijn leven dan soms misgaat, is dat als we het hebben over aanbidding, we zitten hier in de zaal en er staat hier een band te spelen en ze spelen lekker en ze spelen goed en ik word erin meegenomen, of misschien zit ik in de auto en gaat het volume iets harder en hoor ik de muziek en dan word ik daardoor aangesproken en dan krijg ik daar een bepaald gevoel van. En denk ik, wow, en dan ben ik onder de indruk van wie God is. Omdat het gevoel van de muziek iets met mij doet. Het tilt mij op en dan denk ik, yes. Als dat is hoe we aanbidding benaderen, Dan zoeken we naar de emotie voor onszelf. En de vraag is wie we dan aan het aanbidden zijn. Dat zijn de momenten in ons leven dat we ervan kunnen balen dat er weer een Engels lied uitgezocht is. Blah. Dat zijn de momenten in ons leven dat we ervan kunnen balen dat er weer een lied onder 300 uitgekozen is. Pff, boomer. Want dan zoeken we naar iets dat ons gevoel vervult. Dan gaat het over de kwaliteit van de muziek. Dan gaat het over de kwaliteit van de techniek. Dan gaat het over de kwaliteit van... Zeg het maar. Maar dan is het iets wat ons moet vervullen. Maar aanbidding gaat niet over jou en mij. Aanbidding gaat over het zoeken van het hart van de Vader. Het gaat over het zitten aan de voeten van Jezus. En het gaat over gevuld zijn door de Heilige Geest. Dat is waar aanbidding over gaat. Als het gaat over aanbidding, als we het hebben over de Bijbel, dan praten we vaak over theologie. Theologie. Theos is God, logos is woord. Het praten over God, theologie. Maar als het gaat over aanbidding, dan hebben we het over doxologie. Logie is logos, dat is woord. En doxos, dat betekent eer en glorie. Als het gaat over aanbidding, dan zoeken we de eer en de glorie van God. Dat is waar aanbidding over gaat. En weet je wat zo fantastisch en bijzonder is aan onze God? Dat op het moment dat wij hem aanbidden, in geest en in waarheid, dan komt zijn geest daarbij, oh sterker nog, zijn geest is er al, want door zijn geest zijn we überhaupt in staat om uit te spreken, Jezus is Heer. Het is God zelf die ons de mogelijkheid geeft om hem te aanbidden. En dan vervolgens, als wij hem aanbidden, dan komt er in ons hart en in ons leven meer ruimte voor hem, waardoor hij in staat is om nog meer van zichzelf aan ons te geven. Waardoor er in ons hart en in ons leven nog meer ruimte ontstaat om meer aan hem te geven. En misschien kan je het je herinneren, want ooit stond ik hier op het podium over de dans van God te praten. Toen had ik het over de dans van God. Dit is de dans van God. En er waren mensen die hadden moeite met dat beeld over een dansende God. Het is een beeld vol eerbied. Het is God zelf die al Vader, Zoon en Geest in een intieme dans met elkaar verwikkeld zijn. God zelf is in zichzelf al volmaakt gelukkig. Hij heeft jou en mij niet nodig om compleet te zijn. En toch nodigt hij ons uit en hij zegt, dans je mee? Ja, maar ik zit in de gevangenis en ik heb mijn voet in het blok zitten, mijn rug is kapot geslagen. Ik weet niet waar ik het moet zoeken. Zoek het bij mij. Begin met het uitspreken van de glorie en de eer van mij. Niet omdat ik het nodig heb om van jou de eer en de glorie te horen, maar omdat er ruimte ontstaat om meer van mezelf in jouw leven te geven. En dat er een verbinding ontstaat die steeds groter en steeds sterker wordt. Tot het moment dat we onderuit gaan en zeggen, ik weet het niet meer. En herken je je misschien ook wel in wat ik net zei. Als het moeilijk is in mijn leven, ik heb de neiging om het terug te trekken. Misschien zit je hier en zeg je, joh, ik vind het een fantastisch mooi verhaal. Dankjewel, het is niet mijn verhaal. Maar vind je het wel ontzettend moeilijk? Het diepste dieptepunt van je leven. Misschien zit je hier en zeg je, joh, het lukt mij niet. Ik ben hier vanochtend niet naartoe gekomen om je te vertellen, doe nog wat beter je best. Want dat is niet het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is niet, doe nog wat beter je best. Het koninkrijk van God is, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Kom maar als je vermoeid bent. En als we dan kijken wat er gebeurt in de gevangenis, dan ontdekken we iets bijzonders. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Nacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. Paulus en Silas. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hem. Dat waren mensen die waren niet in staat om in het dieptepunt van hun leven mee te doen. Geen idee wat daar de reden van is. Misschien kenden ze de liederen niet. Misschien kenden ze de God die aanbeden werd niet. Misschien vonden ze het te ingewikkeld. Maar de anderen luisterden aandachtig naar hen. Ze zongen niet mee, maar ze luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open. En bij iedereen schoten de boeien los. Wat er hier gebeurt door deze twee mannen, heeft niet alleen invloed op het leven van deze twee mannen, maar heeft invloed op iedereen die daar aanwezig is. Ik kan me zo goed voorstellen dat je hier vanochtend zit en dat je zegt, Joël, mijn teleurstelling is te groot om te kunnen aanbidden. Ik ben teleurgesteld in mensen, ik ben teleurgesteld in God. Ik snap je. Meer dan je in de gaten hebt. Het kan zijn dat je op een plek in je leven zit waarin je zegt, het lukt mij niet om te aanbidden. Misschien zeg je wel, joh, ik ben er gewoon simpelweg te moe voor. Oh, met alles wat er gebeurt in mijn gezin of in mijn familie. Met alles wat er gebeurt in mijn vriendengroep. Met alles wat er gebeurt op werk. Ik kan het niet opbrengen. Het lukt mij niet. Misschien op het moment dat je begint te zingen, word je overweldigd door schuldgevoel, waardoor je meteen weer je mond dicht houdt. Het lukt je niet. Misschien zit jij wel helemaal aan de andere kant en zeg je, Joël, het gaat juist fantastisch in mijn leven. Alles wat ik doe, dat lukt. Ik heb voldoende geld. Ik heb leuke vrienden, gezondheid. Alles gaat goed. Het gaat zo goed in mijn leven dat ik er heel vaak niet eens bij nadenk om God te aanbidden. En daardoor lukt het me niet. Hoe rijk is je rijkdom dan? Als het je in de weg staat om je hart te verbinden met het hart van de Vader. Om te zitten aan de voeten van Jezus en om je te laten vullen door de Heilige Geest. Er kunnen allerlei omstandigheden in ons leven zijn waardoor we zeggen, maar het lukt mij niet. Ik ben niet gekomen vanochtend om te zeggen, je moet wat harder je best doen. Ik ben gekomen om je te vragen, zou je je willen omringen met aanbidders? Juist als het jezelf even niet lukt, zou je je willen omringen met aanbidders? En dan zit je hier en dan zeg je, ja, maar ik zit toch hier? Preken voor eigen parochie noemen ze dat. Nou, het zou heel goed kunnen zijn dat je hier wel zit en dat je je toch niet laat omringen door aanbidders. Omdat je het buiten je houdt. Net zo goed als dat het mogelijk is om buiten dit gebouw, terwijl je helemaal alleen bent, je toch te laten omringen door aanbidders. Dat je preken luistert die het uitspreken over de eer van God, die in de preken de glorie van God zoeken, dan laat je je omringen door een aanbidder. Op het moment dat je ervoor kiest om muziek te luisteren die gaat over de eer en de glorie van God, dan omring je je door aanbidders. En juist op het moment dat je het zelf niet kan, je hebt de neiging om af te haken, zou je alsjeblieft willen omringen met aanbidders. Omdat de invloed van die aanbidders invloed kan hebben op jouw eigen leven. En ook als we hier zijn met elkaar en we zingen de liederen, zullen we dat als aanbidders doen. En niet om de woorden te zingen die er op het scherm staan, zodat de woorden gezongen worden, omdat we nou eenmaal met elkaar die woorden zingen. Maar dat we de woorden zingen, omdat ze tot eer en glorie van onze God zijn. Omdat die woorden ervoor kunnen zorgen dat ook onze liefde voor Hem kan gaan groeien. Niet het doel. Het doel is het uitzingen van de eer en de glorie van God. Maar daardoor ontstaat er wel een beweging. En ik kan me ook voorstellen dat dat met momenten best spannend is. Omdat je het misschien helemaal niet gewend bent om op die manier met muziek bezig te zijn. Maar dat is wel waarom we ervoor kiezen met elkaar om te zingen voor God. Om de eer en glorie van God te bezingen. Zodat daarin ons hart verbonden kan worden met het hart van de Vader. Omdat onze ultieme veiligheid en zekerheid daar te vinden is. Omdat Hij de allergrootste is. De allermooiste, de allerbijzonderste. De wereld kent ontzettend veel goden. De wereld waarin wij leven. Maar God is de God boven alle goden. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Mag ik met jullie bidden? Heere God, u bent de allergrootste. Er is niets in deze wereld gelijk aan u. Er is niets buiten deze wereld gelijk aan u. Heer, u bent onovertroffen. U bent schepper. U bent heilig. U bent overal, altijd en dus ook hier en nu. Dank u wel voor uw aanwezigheid, Heer. En ons hart verlangt ernaar om het uit te roepen naar u. U de Allergrootste. Vader, Zoon en Heilige Geest. U de Allergrootste. We eren u, we aanbidden u. Er is niets en niemand aan u gelijk. En Koning Jezus, we aanbidden u omdat u de naam hebt gekregen die elke naam te boven gaat. En dat heeft u omdat u de weg bent gegaan die niemand anders kon gaan, Heer. En daarom, we buigen voor u, Heer. En we spreken het uit. Jezus is Heer. Koning Jezus. U de allermooiste, de allergrootste. We houden van u, Heer. En niet alleen om wat u gedaan hebt, maar ook om wie u bent. U heeft ons het hart van de Vader laten zien. Dank u wel daarvoor. En Geest van God, we vragen u om ons te vullen, om ons de woorden te geven om u te aanbidden. Vader, Zoon en Geest. Help ons, Heer, om onderdeel te worden van die dans. Vader, Zoon en Geest, we houden van u, we eren u en we aanbidden u. Amen.
Tijd